En als je meeleest, hou je de Bijbel dus maar gewoon open, want het is iedere keer steeds één bladzij verder. Dan hoef je niet te bladeren. Johannes 14 vanaf vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. We lazen net dat Jezus zei, en ik zal in jullie zijn, en jullie zullen in mij zijn, zoals ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En dat maakt hij duidelijk met die gelijkenis van de wijnstok en de ranken, en de ranken die alleen maar vrucht kunnen dragen als ze verbonden zijn met de wijnstok. Als hij dat verteld heeft, komen daarna de versen die we nu lezen, dat is Johannes 15, 16, vers 16 en 17. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Ik ga verder in Johannes 15 vanaf vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Jezus is hier. Ik ga door met Johannes 16 vanaf vers 12. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Komt uit hoofdstuk 17 van Johannes. En dat is, Jezus weer die spreekt, maar niet tegen zijn discipelen, maar tegen de Vader. Het is uit het gebed van Jezus. Hoofdstuk 17, vanaf vers 13. En dan zegt Jezus, nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit, terwijl ik nog in de wereld ben. Opdat zij vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hen uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. En dan nog het laatste vers van het hoofdstuk 26. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Ik ga het laatste Bijbelgedeelte lezen, een paar bladzijden verder. Uit Johannes 20, dat is inmiddels na de opstanding van Jezus. Johannes 20, vanaf vers 19. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot zover, dan gaan we nog. Ja, Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. Beschreven in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. Er zijn mensen die zeggen, ja, het heet Handelingen van de Apostelen. Je zou het boek ook wel kunnen noemen. De handelingen van de Heilige Geest. Je ziet de Heilige Geest aan het werk. En meestal denk je dan gelijk aan die Pinksterdag. Pinksterfeest, de discipelen bij elkaar waren in die zaal. En dan een windvlaag, geluid in ieder geval van een windvlaag. Vlammen, alsof er vuur is. Mensen die heel enthousiast worden en met elkaar blijkbaar zo'n herrie maken dat overal uit de stad er mensen op afkomen om te kijken van wat is daar in vredesnaam aan de hand. En ze dronken of zo, wat is er aan de hand? Dat dan blijkt dat ze in allerlei verschillende talen van al die bezoekers die daar op de feestdag in Jeruzalem waren, vertelden van het evangelie, vertelden van Jezus. En dan als al die mensen verzameld zijn, dat dan Petrus opstaat, de Petrus die toen Jezus gevangen genomen werd, nog te bang was om te zeggen dat hij ook bij Jezus hoorde. Petrus die dan opstaat voor die menigte van mensen en die ze daar vertelt, ja, van jullie je zien, dat heeft niks met dronkenschap te maken, maar het is de Heilige Geest, waar ook de profeten het ook al over hebben gehad. En die doorgaat en die zegt, en Jezus heeft die geest gestuurd en Jezus is de Messias en jullie zijn degene die hem hebben laten vermoorden. De angst is weg. En dan een toespraak als van Petrus, zo, ja, zulke toespraken die zoveel succes hebben om het zomaar te noemen. Die heb je er maar weinig, want 3000 mensen komen er uiteindelijk tot geloof. Mensen die zeggen, wat moeten we dan doen om dit goed te maken? Wat moeten we doen om gered te worden? En dat Petrus zegt, geloof in Jezus, laat je dopen en je zult ook de Heilige Geest ontvangen. 3000. Als je dan de verzen daarna nog doorleest, lees je dat er daar in Jeruzalem wonderen gebeurden door de apostelen. Dat er steeds mensen nog bij bleven komen, ook in de dagen en weken daarna. En dat de gemeente gerespecteerd werd en gewaardeerd in heel Jeruzalem. En daar denk je al gauw aan zulke soort dingen als je het hebt over de Heilige Geest. Dat je denkt, wauw, dat was toch geweldig, wat is het dan eigenlijk bij ons een dode boel als je dat vergelijkt met wat er daar in Jeruzalem gebeurde. Wat een tastbare aanwezigheid van God en wat een zichtbare kracht en wat een overtuigingskracht en wat geweldig dat er zoveel mensen tot geloof komen. Maar dan moet je wel realiseren dat dit inderdaad gebeurd was, is. En dit was de start, daar in Handelingen 2. Maar als je Handelingen doorleest, dan kom je ook hele andere dingen tegen. Dan zie je dat die waardering voor de gemeente, dat was niet van zo'n lange duur. Want al heel gauw slaat het om in vervolging. En gelovigen worden verspreid over een heel groot gebied. Ze moeten op de vlucht voor hun leven. Er worden mensen gevangen genomen. Stefanus wordt zelfs gedood. Allerlei plaatsen waar ze heen gaan om het evangelie te vertellen. En soms gaan mensen geloven. Soms zijn er plaatsen waar er geen mens wat van wil weten. En waar ze eigenlijk moeten maken dat ze wegkomen. Dan zie je een ander beeld dan in die eerste paar bladzijden van Handelingen. Maar toch daardoorheen zie je steeds het werk van de Heilige Geest. Je ziet dat de gelovigen stand houden. Je ziet dat ze bereid zijn om keuzes te maken. Je ziet dat ze de kracht krijgen van God om vol te houden. Ook als die vervolging er is. Ook als ze in de gevangenis terechtkomen. En zelfs als Stefanus, als de mensen al klaarstaan met de stenen in hun hand. En je ziet dat tegen de druk in de gemeente blijft groeien. Dat tegen de druk in gelovigen stand houden. En dat in alle druk ze ook de vrede en de blijdschap van de geest ervaren. Hele grote contrasten als je in zo'n boek als Handelingen kijkt. En ook Handelingen is bij elkaar maar een kort verslag van een kleine periode uit de gemeente. Als je meer wilt weten van de Heilige Geest, kun je inderdaad naar zo'n boek als Handelingen kijken. En dan kun je kijken van, wat gebeurt er? Wat zie ik dat er gebeurt? Maar er zit altijd een vraag achter van, en waarom gebeurt het dan? En wat is het doel? Wat is het plan? Net als bij een grote organisatie. Ik werk bij Rijkswaterstaat, een hele grote organisatie. En als je wilt weten wat die doen, dan kun je heel erg gaan opletten. Op een gegeven moment dan zie je wel eens op de snelweg dat er wat gebeurt. En je ziet hier misschien wat bij de sluizen, bij de Houtrupdijk of bij de Ketelbrug. En dan heel langzaam krijg je een klein beetje een beeld van, waar is Rijkswaterstaat nou eigenlijk mee bezig? Maar het roept ook een heleboel vragen op van, waarom zie ik ze daar dan niet? En waarom doen ze dat? En waarom zus? Als je echt wil weten waar Rijkswaterstaat mee bezig is, dan moet je eigenlijk op gaan zoeken van, wat is nou eigenlijk de missie van Rijkswaterstaat? Waarom bestaat Rijkswaterstaat? En welke opdracht hebben ze gekregen om uit te voeren? En dan vallen de dingen op hun plek. Dan denk je, oh, maar daarom zie ik dat. En oh, daarom zijn ze daar bezig. En zo kun je ook in handelingen eigenlijk zien een stuk van, hoe is de geest aan het werk? Maar als je wilt weten, en wat is nou eigenlijk het plan daarachter? Wat is het doel? Waarom gebeurt dit allemaal? Dan vind je eigenlijk veel meer in die hoofdstukken waar we net fragmenten uit hebben gelezen. Waar Jezus vertelt over wat er gaat gebeuren als hij weer teruggegaan is naar de Vader. En als hij zijn discipelen voorbereid heeft op die tijd. In een aantal van die versen wordt heel expliciet gesproken over de Heilige Geest. Als je het eenmaal in de gaten hebt dat dat zo'n kernrol is en je gaat die hoofdstukken opnieuw lezen, dan zie je eigenlijk dat een heel groot gedeelte van die hoofdstukken 14 tot en met 17 nauw verbonden zijn met dat wat de Heilige Geest doet. En Jezus, zoals we het net hebben gelezen, die noemt de Heilige Geest de pleitbezorger. Nou, ik vind dat een heel lastig woord. Want wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Ga je nou terug naar onze vorige vertaling, dan staat er, wat ik net al zei, de trooster. Dan denk je, nou, dat is wel iets heel anders dan een pleitbezorger. Kijk je nou naar de Bijbel in hedendaags Nederlands, die net is uitgekomen, dan staat er de helper. Dan denk je, nou, dan wordt het wel ingewikkeld. Helper, trooster, pleitbezorger. Blijkbaar is het heel moeilijk voor de vertalers om daar precies een goed woord voor te vinden. Wat is nou een goede benaming voor de Heilige Geest? Wat betekent precies dat woord parakletos, wat daar in het Grieks staat? Ik ben ook eens gaan opzoeken en het betekent letterlijk iemand die te hulp is geroepen. Dan denk je, helper, dat komt in de buurt. Alleen, helper, dat klinkt, ja, mijn helper, dat is mijn assistentje, hè? Mijn hulpje. Zo klinkt dat een beetje. En zo is de Heilige Geest natuurlijk absoluut niet. Je moet meer denken aan, denk als een adviseur, een bemiddelaar, of zelfs een advocaat, of misschien, als ze dat woord al hadden gekend in die tijd, iemand als een coach, iemand die jou helpt, iemand die jou te hulp schiet. En Jezus zegt, de trooster, de helper, pleitbezorger. En er komt iemand om jou te helpen. Om jou te hulp te schieten. Ik roep de Heilige Geest te hulp. En ik laat jullie niet alleen achter. En het is zelfs goed voor jullie, zegt Jezus, dat ik wegga. Want dan kan diegene die te hulp komt, die kan komen. En de Geest woont in jullie en zal er altijd zijn. Niet ons hulpje, maar de helper. Die ons helpt bij de grote opdracht. Degene die ons helpt om de wil van God te doen. Ik ga nog even terug naar een paar van die teksten. Wat staat er dan over diegene die ons te hulp komt? Wat betekent dat dan, dat te hulp komen van de Heilige Geest? Ten eerste staat er dat die Geest er is voor wie Jezus liefhebben en hem willen gehoorzamen. Hoor maar in hoofdstuk 14, vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Een ander iemand die je te hulp zal komen. Als je mij lief hebt en je wilt houden aan mijn geboden. Die Geest, dat is de verbondenheid van de rank met de wijnstok, de gelijkenis van Jezus. Daardoor kunnen we vrucht dragen, zoals er staat in 15 vers 16. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. blijvende vrucht. En die helper, die zal ons ook raad geven, ons onderwijzen, ons leren. Dat hebben we ook net gelezen. Het staat in 16, vers 12, 13. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. De helper is ook een raadgever. En dan staat er dat de geest het is die van Jezus zal getuigen en ons zal helpen om te getuigen. Kijk, in hoofdstuk 15, vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, de geest van de waarheid, zal die over mij getuigen. En ook jullie moeten mijn getuigen zijn. Een versie die we hebben gelezen. En er wordt ook gezegd dat het vaak tegen de stroom in zal zijn. Jezus zei al, je zult worden gehaat in de wereld. En zoals je het ook ziet in Handelingen. En het is zijn geest die ons dan toch zijn vreugde en vrede geeft. Daar dwars doorheen. Zoals we het hebben gelezen en zoals het ook beschreven staat bij de vrucht van de geest. Ik had het net over, je kunt kijken naar een grote organisatie als Rijkswaterstaat van wat doen ze. Dan wil je het echt begrijpen. Dan moet je kijken, wat is de missie? Wat is de opdracht waar ze voor staan? Als je deze versies op een rij zet, dan zie je eigenlijk dat er een dubbele missie is van de Heilige Geest, om het in die termen maar uit te drukken. Aan de ene kant, om gelovigen te helpen, om te leven naar Gods wil, in verbondenheid met Jezus, niet alleen, maar in verbondenheid met hem. Maar ten tweede, wat heel sterk al naar voren komt in deze gedeelte, om te getuigen van Jezus, om zijn getuige te zijn, om over hem te vertellen, om mensen met hem bekend te maken. Dat staat als de opdracht voor ons, als de opdracht voor de Heilige Geest. Daarbij wil de Geest de helper zijn. Daarbij is ons te hulp geroepen. Het is heel belangrijk om vanuit dat oogpunt er ook aan te denken. Van de Geest is ons te hulp geroepen om ons te helpen Gods wil te doen, in verbondenheid met hem te leven en over hem te getuigen. De Heilige Geest is er niet om ons leven zo leuk en zo makkelijk mogelijk te maken, om ons te helpen onze doelen te realiseren, om de dingen te doen die wij prettig vinden. Het gaat om Gods doel. Het gaat om Gods plan. Vorige week heeft Heimen Tieleman een stukje van een film laten zien, de Bucketlist. Misschien herinner je het nog, die twee mannen in het ziekenhuis die allebei niet lang meer te leven hebben. En die met elkaar zitten te praten van, wat wil je nou nog doen in die tijd dat je nog te leven hebt? Eigenlijk maakt het niet zoveel uit of dat nou nog maanden zijn of jaren of tientallen jaren. Wat wil je doen in je leven? En die ene die heeft het over van nou, ja, een keer skydiven, dat lijkt hem dan toch wel geweldig. En hij had een bepaalde auto waar hij toch echt toch wel eens een keer in zou willen rijden. Ja, het is misschien een klein beetje karikaturaal, maar toch is het, hè, van wat is nou het doel in je leven? Wat zijn nou de dingen die je wilt bereiken? Wat zijn de dingen die je wilt beleven? Wat zijn de dingen die je wilt doen, waarvan je later op terug kunt kijken en zeggen van, het is goed dat ik dit gedaan heb. Dan kun je inderdaad richten op allemaal van dingen die je een kick geven, en dingen die je plezier geven, dingen die, waar je mee kunt vermaken of wat dan ook. Dan kun je ook richten op de dingen waarvan God zegt, dit geef ik je mee als opdracht. En als je dat doet, dan is er de Geest die je te hulp komt. Die je wil helpen, niet om jouw doelen te realiseren, maar om het werk van God te doen in de wereld. Maar nou is er wat geks met dat werk van de Geest. We hebben net gelezen dat Jezus zegt dat de Geest, degene die te hulp komt, die hem liefhebben en die zijn geboden bewaren. Dus, jij kiest voor Jezus en de Geest komt je te hulp. En er zijn inderdaad christenen die dat heel erg benadrukken van, het gaat erom dat wij kiezen, dat wij geloof hebben, dat wij ons richten op de Heer, dat wij ons openstellen. En dan kan God dingen in ons doen, als wij maar geloven. En een tekst als dit, die ondersteunt hun. Zo christenen hebben precies de andere invalshoek, die zeggen van, hoe kun je dat nou zeggen? Denk je dat jij in staat bent om die goede dingen te doen? Denk je dat jij in staat bent om zelfs maar een keuze voor God te maken? Dat kan alleen de Heilige Geest in je bewerken. En ze hebben ook teksten waar ze zich op kunnen beroepen. Want er zijn zoveel. Er staat bijvoorbeeld van dat het geloof, dat dit iets is, dat komt uit de Heilige Geest. Beide kanten kunnen een tekst aanhalen. En kunnen tegenover elkaar staan. Maar ik heb geleerd van, het is niet zo zwart-wit. Beide dingen zijn waar, want het is waar aan de ene kant dat we worden opgeroepen om een keuze te maken en om te geloven. En de hele Bijbel die staat vol met die oproepen. Voor ons om te kiezen, voor ons om die keuze te maken, voor ons om te geloven, voor ons om ons open te stellen voor de Heer. En tegelijkertijd is het waar dat we ook weten van, ja maar zelfs maar om die keuze te maken, zelfs maar om te kunnen geloven, om het te kunnen openstellen, heb ik al de hulp van de Heer nodig. En ik denk dat het terecht is dat we aan de ene kant elkaar gewoon kunnen oproepen en anderen op kunnen roepen van maak die keuze. En tegelijkertijd voor de ander bidden van Heer, wilt u het in zijn of haar hart bewerken dat die keuze, hij of zij een keuze kan maken voor u. Het is niet of-of, het is en-en. Je moet die keuze maken, je bent ervoor verantwoordelijk. Tegelijkertijd weet ik dat het genade van God is, die ons daarbij kan helpen. Niet tegen onze wil in, maar wel om ons net een duwtje, die steun in de rug te kunnen geven, om de juiste stap te maken. Ja, die bucket list, dat lijstje van dingen die je nog wilt doen in je leven, dingen die je wilt bereiken en dingen die je wilt ervaren en dingen die je in ieder geval wilt hebben meegemaakt. Is dat inderdaad je doel, is dingen ervaren, om te reizen, te zien, te beleven, te verdienen, te genieten, te wat dan ook. Dat zou je het zelf moeten doen. Als je lijstje is in de eerste plaats van, ik wil steeds meer leren om de wil van God te doen. Ik wil getuigen van de Heer, hoe moeilijk dat soms ook vindt. En ik wil vrucht dragen voor de Heer. Ik wil Hem zichtbaar maken in deze wereld en Hem eren. Dan is daar die helper. Iemand die altijd aanwezig is, iemand die de dingen niet uit handen neemt en de dingen niet voor je doet, maar de geest die je te hulp schiet. Met raad, met kracht, met steun, een duwtje in de rug. Die helpt om vrucht te dragen voor Jezus en die helpt om getuige te zijn voor Hem. Want dat is zijn missie, om te getuigen van Hem en ons te helpen getuigen van Hem. Dat is de helper. Dat is de helper die Jezus het over heeft, de andere helper. En dat kan soms gebeuren met spectaculaire dingen, als in Handelingen 2. Maar ook heel vaak juist tegen de druk in. De druk van tegenstand, van weerstand, zelfs van keiharde vervolging. En misschien dat onder die omstandigheden we nog het meest openstaan voor die hulp van de Geest van God. Omdat we dan beseffen hoe we het nodig hebben, omdat we dan gedwongen worden om radicale keuzes te maken. Die we in ons makkelijke leven hier soms zo uit de weg kunnen gaan. De geest is de helper, de grote helper die ons helpt om de wil van God te doen. Die ons helpt om mogelijk maakt om in verbondenheid met Jezus te leven. Daarom kunnen we ook nooit zeggen van, ik heb de geest. Nee, Hij is degene die in mij is, die bij mij is, die mij leidt, die mij steunt, die mij sterkt. En die me helpt op alle fronten als ik de wil van God wil doen. Het is zoals Jezus zei, ik laat je niet als bezen achter. Ik kom bij jullie terug. En het is zelfs goed dat ik wegga, zodat de geest, de helper, kan komen. Als je zo in verbondenheid met Jezus leeft. Als je zo leeft in de kracht van de geest, onder de leiding van de geest. Dan bereik je het werkelijke doel van je leven. En ook de vrede en de rust die daarbij hoort. De geest is gekomen Dat vieren we vandaag. Daarom is het feest vandaag. De geest die ons te hulp schiet op onze weg met God. Amen.